Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik in de reunie hier aanwezig om u van ongeveer 60 minuten in gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar Vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië, het zat Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Daarna het programma Spreek maar Bahasa, een programma om Bahasa te leren. En als de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie Korte Golf 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, zijn we weer terug in het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We gaan nu naar het eerste nieuws. Indonesië helpt de voorbereiding van Islamic Cooperation Organization Conferentie in Gambia. Indonesische vice-president Yusuf Kalla ontving het bezoek van de president van Gambia, ANM Osaino Darbu, op maandag 16 juli in het vice-president Paleis Jakarta. In deze ontmoeting werd de vice-president door de minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi begeleid. President Darbo kwam naar Indonesië om Indonesië op Islamic Cooperation Organization of OCI conferentie op hoog niveau uit te nodigen. Volgens minister Retno Marsudi zal Indonesië de voorbereiding van de Islamic Cooperation Organization conferentie op hoog niveau te helpen via protocolaire opleiding en politiepersoneelscapaciteitontwikkeling.
Jadi tim kita yang akan ke Gambia membantu mereka adalah
Onze tim die naar Gambia zal gaan is om assessment van de protocolair te doen. Misschien zijn ze uit het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ten tweede misschien van de Indonesische politie zal assessment over de gebouwcapaciteit noodzaak voor de politie doen. Het nummer ze die volgende eraan toe dat deze ontmoeting over de verhoging van samenwerking in de onderwijs, landbouw en handelgebieden had besproken. Ondertussen vraagt Indonesië naar Gambia, die een deel van de economische gemeenschap van West-Afrikaanse staten of ECOWAS, om de preferentiële handelsovereenkomst voorstel te ondersteunen als een poging om Indonesische export naar het West-Afrikaanse gebied te doen. Een van de producten die de exportprestaties naar West-Afrika zal verbeteren is ruwe palmolie. We gaan naar het volgende nieuws, de viering van Nelson Mandela Dag 2018 in Indonesië. Nelson Mandela Dag is een dag die door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2009 werd vastgesteld om Nelson Mandela, een anti-apartheid activist vanuit Zuid-Afrika, en zijn geest om een betere wereld te maken, te herdenken. Managing Director van het Informatiecentrum van de Verenigde Naties of UNIC Jakarta, Ishila Maravanika, zei in een speciale interview met de Stem van Indonesië op maandag 16 juli dat Nelson Mandela Dagshaw worden gevierd met het bezoek naar Panti Sosiaal Anak Asuh of PSAA Wishhash in Tebet, Zuid-Jakarta, op woensdag 18 juli 2018.
Okay, so we have joined hands with the South African embassy, like I said, and we are going to PSA.
We werken samen met de ambassade van Zuid-Afrika om naar PSAA 3, een woning voor meisjes van 12 tot 18 jaar oud, te bezoeken. Ze studeren en wonen samen. We willen iets voor hen doen. Een tijd met hen doorbrengen. Dit is geen grote activiteit, maar kijk naar het idee. Dit is wat we willen delen, dat u kan ook helpen. Nika zei verder dat het doel van Nelson Mandela Dag is om wereldgemeenschap te doen, om een verbetering voor de anderen te maken. Volgens Angela heeft Uniek Jakarta deze geest gevonden toen op vorig jaar een plantinggemeenschap in Jakarta, die in staat is om de gemeenschap via haar ideeën en activiteiten te empoweren, bezoeken. We gaan nu naar het volgende nieuws. Yamanashi Prefectuur wil de betrekking met Indonesië toe te nemen. Indonesië en Japan hebben al 60 jaar bilaterale betrekkingen sinds de ondertekening van het vredesakkoord tussen Japan en Indonesië op 20 januari 1958 betekenen. De bilaterale relatie vond ook plaats tussen lokale overheden in beide landen. Een voorbeeld van hen is de sister city samenwerking tussen Yamanashi Prefectuur en Yogyakarta. In de woning van Japanse ambassadeur Masafumi Ishii op maandag 16 juli in Jakarta, zei de gouverneur van Yamanashi Prefectuur, Hitoshi Koto, dat hij de samenwerking tussen Yamanashi Prefectuur en Indonesië in de woning van Japanse ambassadeur Masafumi Ishii op maandag 16 juli in Jakarta, zei de gouverneur van Yamanashi Prefectuur Hitoshi Koto dat hij de samenwerking tussen Yamanashi Prefectuur en Indonesië wil verhogen. Indonesië en Japan zijn vriendelijke landen. Ondertussen vind ik persoonlijk dat Indonesië echt leuk is. Ik ben min of meer 30 keer naar Indonesië gegaan. Ik wil de samenwerking tussen Yamanashi en Indonesië kan worden verhogen. Hitoshi Koto legde verder uit dat de relatie tussen Yamanashi en Indonesië, vooral Yogyakarta, veel winsten geven, vooral in toerismegebied. Naast sister city samenwerking met Yogyakarta, geeft ook Yamanashi Prefectuur een samenwerking met een Indonesische vliegmaatschappij, Garuda Indonesia, om de connectiviteit tussen Yamanashi en verschillende gebieden in Indonesië te verbeteren. De regering van Yamanashi Prefectuur heeft ook Indonesische actress Donna Agnesia en haar man Dario Sinatria gekozen als de ambassadeur van de vriendschap tussen Indonesië en Yamanashi. Volgens Hitoshi Koto kan de verkiezing van Donna Agnesia als ambassadeur van Yamanashi niet worden gescheiden van de speciale gezant van president van de Republiek Indonesië voor Japan, Rahmat Gobel. We gaan verder met de volgende nieuws. Oki werkt aan vaccinproductie uit moslimlanden. Wetenschap en Technologie Departement van Oki werkt aan vaccinproductie uit moslimlanden via Vaccine Manufacturers Group of OIC. Dit zal worden bespreken op de OIC-vergadering in Indonesië. Dit werd gezegd door directeur-generaal van Wetenschap en Technologie Departement van Oki, Irfan Shokat, op maandag 16 juli in Oki secretariat kantoor in Jeddah, Saudi-Arabië. Volgens hem is het aantal van vaccinproductie van Indonesische vaccinfabriek Bio Farma 10% van het productietotaal ter wereld bereiken. Ondertussen heeft de product van Bio Farma altijd de WHO-standaard voldoen. Dus kan de Bio Farma een referentie voor moslimlanden in vaccinproductie die wat in overeenstemming is met internationale gezondheidsvereisten. Eerder in een bijeenkomst van hoge functionarissen op 5 december 2017, werd Indonesië beschouwd als het OIC Center of Excellence for Vaccines and Biotechnology. Sommige van de vaccins geproduceerd door Biopharma omvatten BCG-vaccin om tuberculose te voorkomen, DTP-vaccin om difterie, tetanus en pertussis te voorkomen, DT-vaccin om difterie en tetanus te voorkomen en het mazelenvaccin. We gaan nu naar het laatste nieuws. India streeft naar samenwerking op het suikerhandelgebied met Indonesië. India probeert momenteel de samenwerking op het gebied van suikerhandel met Indonesië te verkennen. India, die op de tweede plaats van het grootste suikerproducentslanden ter wereld, probeert zijn suikeroverschot naar Indonesië te exporteren. Niet alleen dat, India is van plan om Indonesië te helpen de suikerfabriek in Indonesië nieuw leven in te blazen, wat grotendeels een overblijfsel is van de Nederlandse koloniale overheid. Om een dergelijke samenwerking te realiseren, moet Indonesië echter nog te hoge invoerrecht heroverwegen, zodat de Indiase suikerproducten niet concurrerend zijn op de Indonesische markt. Dit werd gezegd door de buitenlandse handelsdirecteur van het Indonesische ministerie van Handels, ook in Nirwan na het bijwonen in India-Indonesië Forum on Sugar Trade op dinsdag 17 juli in Jakarta.
Ada perlakuan yang berbeda oleh Indonesia, di mana sugar mereka tidak menjadi kompetitif karena...
Er zijn verschillende behandelingen door Indonesia, waar hun suiker niet concurrerend wordt door importtarieven van 10%. Terwijl de andere uit Australië hetzelfde is als Thailand, is nog steeds 5%. Ze kunnen ook doorgaan met het uitnodigen van de overheid bij de overheid. Ze kennen onze problemen. Een daarvan is onze fabrieken, suikerfabrieken die oud zijn enzovoort. Ze hebben technologie ervoor. Ook in Nirwan zei verder dat het de wens van India zal overwegen om de suikerproductie naar Indonesië te exporteren. Hij verklaarde ook dat Indonesië voornamelijk open is en zich niet beperkt door handelssamenwerking met verschillende landen. Hij vraagt India echter nog steeds als een exportland om zijn producten aan te passen, met vooraf bepaalde specificatie en voorwaarden. India is naar Brazilië de op en na grootste suikerproducent ter wereld. Onlangs heeft de Indian Sugar Factory Association verklaard dat de suikerproductie in India dit jaar met 10% zal toenemen, met een totale productie van 35 miljoen ton. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in Jakarta.
Indonesië, de grootste eilandstaat ter wereld. Indonesië, een land met diverse etnische stammen, cultuur en talen, waar de gastvrijheid van de mensen altijd wordt gemist. Hebt u een droom om dit mooie land te bezoeken? Realiseer uw droom door VOI International Quiz 2018 te volgen. Als u geluk hebt, kunt u een gratis vakantie krijgen en de charme van Indonesië genieten. De manier is, beantwoord maar deze vragen. De eerste vragen, noem historische gebouwen in Bandung die u weet. De tweede, via welk medium luistert u naar de stem van Indonesië, via streaming of korte golf, en waarom? En de laatste vragen, wat is uw favoriete programma? Stuur uw antwoorden met uw persoonsgegevens, paspoortnummer en de verlopen datum van uw paspoort naar ons e-mailadres voiquiz2018@voinews.id. Voordat 31 juli 2018 om 12 uur 's avonds UTC. VOI International Quiz 2018 is gepresenteerd door RRI World Service, de stem van Indonesië.
Pintar. With update from RRI World Dance, the time from Indonesia over aktuelle problemen van Pinan and Python.
Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij, Sabrina Mehdi, in het commentaar. De bijeenkomst tussen Trump en Poetin, een goed begin voor het verbeteren van de Amerikaanse en Russische betrekkingen. Net als toen ze de ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voorafgaan aan een bijeenkomst in Helsinki, Finland, werd de ontmoeting van Donald Trump met de Russische president Vladimir Poetin voorafgegaan door een vraagteken. Een aantal internationale waarnemers twijfelde aan de zekerheid om de twee leiders te ontmoeten, maar ook wat er uit de besprekingen Trump en Poetin zal voortvloeien. De wereld ziet, uiteindelijk ontmoette Donald Trump Vladimir Poetin in Helsinki. De beschuldigingen over de uitkomst van de bijeenkomst werden beantwoord met de verklaring van de twee presidenten van die grote landen nadat zij elkaar hadden ontmoet. De president van de Verenigde Staten verklaarde dat een ontmoeting met zijn Russische tegenhanger een goede start was geweest. Russische president vertelde verslaggevers dat de ontmoeting met Trump een onderhandelingsevenement is geworden. Volgens Poetin zijn de 2 uur durende gesprekken met Trump gaande in een open en constructieve sfeer. Als Trump verklaart dat de gesprekken in Helsinki een goed begin zijn, gaat Poetin verder dan dat, meent Poetin, de discussie was succesvol en vruchtbaar. Uit de verklaringen van die twee leiders de vergadering in Helsinki op maandag kan worden opgemaakt als een plaats om niet alleen bilaterale relaties te bespreken, maar ook om regionale en internationale kwesties te bespreken. In een bilateraal perspectief hebben Poetin en Trump geprobeerd om bilaterale obstakels zowel politiek als psychologisch te bespreken. Zowel Poetin als Trump hebben de tegingen over de tussenkomst van Moskou over presidentsverkiezingen die door Trump zijn gewonnen opgehelderd. Op economisch gebied besproken spanningen om de relatie die tot nu toe is opgetreden te verbeteren. Met betrekking tot de internationale aangelegenheden van Poetin voor de bijeenkomst werd verklaard dat zijn ontmoeting met Trump een complexe multinationale kwestie zou aanpakken. Degene die ze bespraken was de tweede positie in relatie tot de rol van Iran, vooral in termen van testen en nucleaire productie. De vraag is of de bijeenkomsten van Amerikaanse en Russische leiders een significante impact zullen hebben in de context van regionale en internationale betrekkingen. In een verklaring omarmd door diplomatieke retoriek hebben zowel Poetin als Trump positieve signalen getoond. Men zou kunnen zeggen dat het een goed begin is om Donald Trump en Vladimir Poetin te ontmoeten, vooral voor de totstandbrenging van goede relaties tussen de twee landen die vooral verslechterden sinds de annexatie van het Krimschiereiland door Rusland in 2014. Luisteraars, dat was het commentaar voor vandaag.
We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij, Sabrina Mehdi, in het programma Vandaag in de Geschiedenis voor 18 juli. We beginnen met de gebeurtenis van 18 juli 1974. Nationaal Ontwikkelingsbedrijf voor de Woningbouw werd opgericht. Nationaal Ontwikkelingsbedrijf voor de Woningbouw, of Perumnas, is een staatsbedrijf die zich bezighoudt met huisvesting en vestiging. Perumnas is opgericht als een oplossing van de overheid voor het bieden van behoorlijke huisvesting voor de midden- en lagere klasse. De vennootschap werd opgericht op basis van regeringsverordening nummer 29 van 1974, uitgegeven op 18 juli 1974. De verordening werd gewijzigd door regeringsverordening nummer 12 van 1988 en werd gewijzigd door regeringsverordening nummer 15 van 2004 van 10 mei 2004. Door het concept van grootschalige ontwikkeling, Perumnas hebben een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de vorming van woonwijken en nieuwe steden verspreid over Indonesië. Luisteraars, we overschakelen naar de andere gebeurtenis van 18 juli 1976. Nadia Comaneci verdiende een 10 op de Olympische Spelen in Montreal, Canada. De Roemeense jonge turnster, de 14-jarige Nadia Comaneci, is de eerste vrouwelijke atleet van de gymnastiek die een perfecte score van 10 haalt in de geschiedenis van gymnastiek op de Olympische Spelen. Het werd bekomen bij het winnen van 3 gouden medailles op het meest prestigieuze evenement op de Olympische Spelen van Montreal in 1976. De furore was gebeurd in de arena van de gymnastiek omdat de numeric pointboard niet ontworpen was om een perfect 10 recordnummer weer te geven. Pointing pointboard kan alleen waarde 9.90 bevatten. Luisteraars, we eindigen deze vandaag in de geschiedenis met het internationale dag van Nelson Mandela. 18 juli is de geboortedag van de voormalige Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela. In het kader van de verjaardag van Mandela verklaarden de Verenigde Naties 18 juli als internationale dag van Nelson Mandela. Het was een prijs voor Mandela sinds 2009. De beslissing was de eerste keer dat de Verenigde Naties een ieder eer betuigden. Om de internationale dag van Nelson Mandela te herdenken, wordt van mensen over de hele wereld verwacht dat ze sociaal werk doen in hun respectieve wijken. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis met de gebeurtenissen van 18 juli. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens! Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij, Sabrina Medi, in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is: de overheid bereidt prikkels voor melkverwerkende industrie. Het ministerie van Industrie stelt voor stimulansen te bieden aan de melkverwerkende industrie in het land om concurrerender te worden. De fiscale faciliteit is een vorm van waardering voor zakelijke actoren die partnerschappen met lokale melkveehouders hebben opgezet en veel verse melk in het land absorberen. De directeur van Tobacco Refreshing Industry, directoraal-generaal van Agro-Industrie bij het ministerie van Industrie, Abdul Rahim, zei hier op vrijdag 13 juli. Abdul Rahim toegevoegd: door te voldoen aan de eisen van het partnerschap kan de industrie aanvragen voor incentives. Het aanbieden van prikkels in de vorm van invoerrechten voor de grondstoffen wordt gegeven als een van de inspanningen van het ministerie van Industrie om de ontwikkeling van de nationale melkverwerkende industrie aan te moedigen. Daarnaast wordt verwacht dat melkveehouders zullen groeien en de melkconsumptie zal toenemen om mensen gezond te houden. Doordat beleid is Rohim optimistisch dat de binnenlandse productie van verse melk zal blijven toenemen, omdat de industrie goedkopere prikkels voor grondstoffen moet krijgen. Hij zei ook dat de drempel voor het indienen van prikkels zal blijven stijgen, in een poging om de industrie aan te moedigen om meer binnenlandse verse melk te absorberen. Deze stimulans is ook een van de punten die worden besproken in de ontwerpverordening van de minister van Industrie met betrekking tot de ontwikkeling van de nationale melkindustrie die wordt voorbereid door het ministerie van Industrie. Eerder zei minister van Industrie Erlange Hartarto dat zijn bedrijf zich richtte op het stimuleren van de melkverwerkende industrie in het land. Het doel is om tegemoet te komen aan de behoeften van consumenten, zowel op de binnenlandse markt als voor export. Daarom moet de ontwikkeling van de melkverwerkende industrie op een geïntegreerde manier gebeuren via een partnerschapsprogramma met melkveehouders. Het partnerschapsprogramma zal naar verwachting meerdere effecten opleveren, namelijk het stimuleren van regionale economische groei, het verhogen van lokale inkomsten en werkgelegenheid om de gemeenschap te laten floreren. Minister Erlange is van mening dat de melkverwerkende industrie ook aanzienlijk bijdraagt aan de aanzienlijke groei van de voedings- en drankenindustrie. Dit wordt aangegeven door de groei van de voedings- en drankenindustrie in 2017 die 9,23% bereikte. Ruim boven de nationale economische groei van 5,7%. Bovendien bedroeg de rol van de subsector van de levensmiddelen- en drankenindustrie in de economie 6,14% en bereikte het bruto binnenlands product van niet-olie- en gasindustrie 34,3%, waarmee het de grootste subsector was met de grootste bijdrage in vergelijking met andere subsectoren in dezelfde periode. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag. Indonesië, de grootste eilandstaat ter wereld. Indonesië, een land met diverse etnische stammen, cultuur en talen, waar de gastvrijheid van de mensen altijd wordt gemist. Hebt u een droom om dit mooie land te bezoeken? Realiseer uw droom door FOI International Quiz 2018 te volgen. Als u geluk hebt, kunt u een gratis vakantie krijgen en de charme van Indonesië genieten. De manier is, beantwoord maar deze vragen. De eerste vragen, noem historische gebouwen in Bandung die u weet. De tweede, via welk medium luistert u naar de stem van Indonesië, via streaming of korte golf, en waarom? En de laatste vragen, wat is uw favoriete programma? Stuur uw antwoorden met uw persoonsgegevens, paspoortnummer en de verlopen datum van uw paspoort naar ons e-mailadres foiquiz2018@foinews.id. Voordat 31 juli 2018 om 12 uur 's avonds UTC. FOI International Quiz 2018 is gepresenteerd door RRI World Service, de stem van Indonesië.
Beste luisteraars, het volgende programma is De Wonder van Indonesië. U gaat kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier!
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij, Sabrina Medi, in het programma The Wonder van Indonesia. Naast via streaming in www.voyenews.id kunt u ook via applicatie RRI Play die kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u vertellen over een van de toeristische bestemmingen in Noord-Sumatra. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesia. Luisteraars, het regentaat van Toba Samosir, Noord-Sumatra, is al een van de 51 regenschappen en steden in Indonesië zijn die stoppen bij de fakkeltocht van Aziatische Spelen 2018. Voor dit gebied zal de activiteiten geconcentreerd zijn op het Bulbulstrand. De replica van de fakkel van Aziatische Spelen komt uit de provincie Aceh. Vervolgens wordt de fakkel geïnstalleerd in het Bung Karno-huis in Parapat, Simalungun. Het strand van Bulbul is het middelpunt van het Torch Relays evenement in Noord-Sumatra en is een beslissing van INASCO, de organisatiecomité voor Aziatische Spelen 2018. Bulbulstrand werd gekozen gezien het strand is gelegen in het water van het meer van Toba, het grootste toeristische icoon in Noord-Sumatra. Luisteraars, in deze editie van The Wonder van Indonesië zullen we Bulbulstrand voorstellen. Het strand dat een van de locaties is geworden van de caravan van de Aziatische Spelentorg 2018. Lumban Bulbulstrand, of ook bekend als Bulbulstrand, ligt op ongeveer 2 kilometer van Balike, een klein stadje in de buurt van het Tobameer, precies gelegen in het dorp Bulbul Lumban. De strand werd een strandicoon in het midden van de schoonheid van het Tobameer, rijk aan heuvels en bomen. Toegang tot het strand is heel eenvoudig. Vanaf het vliegveld van Silangit is het Bulbulstrand met het openbaar vervoer in ongeveer 30 minuten te bereiken. Luisteraars, om Bulbulstrand binnen te gaan hoeft u geen toegangsprijs te betalen. U betaalt alleen maar het parkeren van voertuigen met 5.000 rupiah tot 10.000 rupiah per voertuig. En de hut voor een onderbreking van ongeveer 20.000 rupiah tot 25.000 rupiah. Na het Bulbulstrand betreedt, ziet u direct een schoon stuk strand en hellingen langs de 800 meter. De strand is zoet water en heeft alleen waterdiepte tot aan de taille. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over verdrinking tijdens het zwemmen hier. Een ander interessant ding op dit strand is dat u glijbaan ook rechtstreeks in het ondiepe watergebied kunt spelen. Daarnaast zijn er op dit strand trappen om te springen en een brug die kan worden gebruikt als een fotoplek in het midden van het water. Als de middag voorbij is, mis dan ook niet de schoonheid van de zonsondergang op het Bulbulstrand. Luisteraars, Bulbulstrand biedt verschillende speelactiviteiten en leuke attracties waar veel mensen, vooral kinderen en adolescenten, de voorkeur aan geven. Zoals bananaboot, solu-solu, een traditionele boot die gehuurd kunnen worden om het Tobameer te verkennen. niet alleen maar dat het strand van Bulbul heeft ook speelactiviteiten voor kinderen, zoals schommels, duikplanken enzovoort. Rondom Bulbulstrand zijn ook huizen van lokale bewoners die als gastgezin dienen voor degenen onder u die de nacht willen doorbrengen. Beste voorluisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic Het strand van Bulbul in Noord-Sumatra. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van De Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens!
U bent terug met ons van de stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesia. Ik ben Inde Herdiani en zal u nog tot het einde vergezelen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. Mochten u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we dat dat programma eraan zal bijdragen. Kom naar het volgende programma Spreek Maar Bahasa. Ik wens u veel luisterplezier.
Spreek Maar Bahasa. Nodigen u uit om goed en gemakkelijk Bahasa te leren.
Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Spreek Maar Bahasa. Een programma die de woorden en uitdrukkingen in het Indonesisch presenteren en leert u om het Indonesisch te praten. Het programma Spreek Maar Bahasa is een samenwerking tussen RRI World Change, de stem van Indonesië, en het taalontwikkeling bureau van het ministerie van Onderwijs en Cultuur. Het thema voor vandaag is Ingin Menjadi Dosen, of in het Nederlands betekent een docent wil worden. Veel luisterplezier. Vervolgens zal ik een gesprekvoorbeeld geven. In de woonkamer bij Joko's huis bespreken Tony en Enda over Japan.
Enda, setelah lulus kuliah, kamu akan bekerja di mana?
Belum tahu. Sepertinya aku akan lanjut kuliah ke S2.
S2? Apa itu?
Oh, S2 singkatan dari strata 2, kuliah magister atau master.
Oh.
Aku ingin menjadi dosen. Nu zal ik de woorden en uitdrukkingen in verband met het thema introduceren. Ik zal hem 2 keer langzaam zeggen, we kunnen het namelijk herhalen. Setelah lulus kuliah, kamu akan bekerja di mana? Setelah lulus kuliah, kamu akan bekerja di mana? Di betekens, waar wil je werken als jij geslaagd bent? Belum tahu. Belum tahu. In het Nederlands betekent ik weet het nog niet. Sepertinya aku akan lanjut kuliah S2. Sepertinya aku akan lanjut kuliah S2. In het Nederlands betekent misschien zal ik magisterprogramma nemen. Aku ingin menjadi dosen. Aku ingin menjadi dosen. In het Nederlands betekent ik wil een docent worden. Niveau van hoger onderwijs zijn S1, die in het Indonesisch betekent strata 1 of bachelor's programma. S2 die betekent strata 2 in het Indonesisch of magister programma. En S3 die betekent strata 3 in het Indonesisch of doctoraal programma. Sommige afkortingen die u mogelijk nodig heeft bij het beschrijven van uw onderwijsgeschiedenis zijn TK of Taman Kanak-kanak of betekent kleuterschool. SD of sekolah dasar die betekent basisschool. SMP of sekolah menengah pertama die betekent middelbare school. SMA of sekolah menengah atas betekent hogeschool. Voor we beëindigen dit programma Spreek maar Bahasa, luister maar nog een keer naar het gesprekvoorbeeld.
En daar, setelah lulus kuliah, kamu akan bekerja di mana?
Belum tahu. Sepertinya aku akan lanjut kuliah ke S2.
S2? Apa itu?
Oh, S2 singkatan dari strata 2, kuliah magister atau master.
Oh...
Aku ingin menjadi dosen. Oke, luisteraars, nu hebben we een oefening voor u. De oefening is, beschrijf maar uw familie. En stuur uw stemopname naar onze e-mailadres @voi@voinews.id. Nog een keer, voi@voinews.id. Bijvoorbeeld, anggota keluarga saya berjumlah 4 orang. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya mempunyai 1 adik laki-laki. Dia 2 tahun lebih muda dari saya. Oke, listeners, dat was het programma Spreek Maar Bahasa voor vandaag met de titel Ingin Menjadi Dosen. Hopelijk dat deze episode nuttig is voor u die het Indonesisch wil leren kennen. We zullen op de volgende episode terug met de andere thema's. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens!
Indonesië, de grootste eilandstaat ter wereld. Indonesië, een land met diverse etnische stammen, cultuur en talen, waar de gastvrijheid van de mensen altijd wordt gemist. Hebt u een droom om dit mooie land te bezoeken? Realiseer uw droom door VOI International Quiz 2018 te volgen. Als u geluk hebt, kunt u een gratis vakantie krijgen en de charme van Indonesië genieten. De manier is, beantwoord maar deze vragen. De eerste vragen, noem historische gebouwen in Bandung die u weet. De tweede, via welk medium luistert u naar de stem van Indonesië? via streaming of korte golf? En waarom? En de laatste vraag, wat is uw favoriete programma? Stuur uw antwoorden met uw persoonsgegevens, paspoortnummer en de verlopen datum van uw paspoort naar ons e-mailadres voiquiz2018@voinews.id. Voor dat 31 juli 2018 om 12 uur 's avonds UTC. Voi International Quiz 2018 is gepresenteerd door RRI World Service, de stem van Indonesia.
We zijn weer terug met mij in de herdiani en dat was het programma Spreek maar Bahasa. Nu gaan we in de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren. De muziekhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars van RRI World Service, de stem van Indonesië over de hele wereld, zijn we weer terug met mij, Sabrina Medi, in de muziekhoek van Indonesië. En als de opening voor vandaag editie, hier zullen we een liedje spelen getiteld Berpisah Itu Mudah van Rizky Febian en Mika Tambayong. Dit nummer is een single van Rizky Febian en hij nodigt Mika Tambayong uit als zijn duetpartner. De samenwerking van de twee jonge Indonesische zangers vertegenwoordigt de liefdesdroom van de dynamische liefdespaar. Begeleid door een interessante akoestische gitaar en arrangement vertelt het liedje Berpisah Itu Mudah dat jonge koppels de relatie niet gemakkelijk moeten beëindigen, omdat het wissen van herinneringen niet zo eenvoudig is als afscheid nemen. Oke, luisteraars, dit is Berpisah Itu Mudah door Rizky Febian en Mika Tambayong. Veel luisterplezier!
Makan di resto terenak, membaca di sudut paling tenang, menonton pertunjukan musik, telusuri jalanan dari malam hingga pagi. Berpisah itu mudah.
Luisteraars, dat was het nummer getiteld Berpisah Itu Mudah, dat in duet werd gebracht door Rizky Febian en Mika Tambayong. Het uitvoeren van een duet was niet de eerste keer uitgevoerd door Mika Tambayong, voordat zij met andere zangers had gespeeld, inclusief met haar oom, een beroemde Indonesische zanger, Harvey Maleholo. Mika Tambayong werd geboren op 15 september 1994 in Jakarta, met de volledige naam Maudie Mika Maria Tambayong. Mika startte zijn carrière in 2008 door middel van een schoonheidssalon georganiseerd door een tijdschrift en haar rol in een soapserie. Een jaar in de wereld van drama kreeg Mika een aanbod om de muziekwereld te proberen. De eerste single, getiteld Cinta Pertama, maakte Mika zo populair als zangeres. Oké, luisteraars, nu zullen we de tweede liedje van Mika Tambayong, Cinta Pertama.
Setiap aku tahu dia di dekatku, aku susah bila dia tak ada. Tak ingin jauh ku darinya. Ada rasa
Luisteraars, dat was het lied getiteld Cinta Pertama. Dit lied werd emotioneel uitgevoerd door Mika Tambayong. Het nummer Cinta Pertama vertelt over iemand die voor het eerst verliefd werd. Er is een ongewoon gevoel in het hart en het zelf kan alleen maar hopen dat deze eerste liefde mooie eindigt. In muziek beweerde Mika te leren van zijn oom, een senior Indonesische zanger Harvey Maleholo. Mika leek echter blijkbaar niet op de naam van zijn oom voor zijn muziekcarrière te vertrouwen. Hoewel vrij bekend als zanger, is de hoofdactiviteit van Mika Tambayong in de entertainmentwereld van Indonesië als actrice. Sinds 2008 speelde Mika actief in tientallen soaps en films. Oké, luisteraars, dat was het programma De Muziekhoek van Indonesië voor vandaag editie over Mika Tambayong. Ter afsluiting zullen we twee liedjes van Mika Tambayong presenteren, namelijk Temukan Jawabannya en Bekas Pacar. Ik wens u veel luisterplezier en tot volgende editie.
Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma De Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 2 uur tot en met 3 uur WIB, of om 19 uur tot en met 20 uur UTC. Op frequentiekortgolf 1515 en 59.5 kHz kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres datsprogramrri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden RRI Gebouw in de verdieping Medan Merdeka Baratstraat nummer 405 Jakarta 10110 Indonesië. Bedankt voor het luisteren en graag tot morgen.
Bedankt, u hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, De Stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1515 of 11785 kHz. Vertel uw critici en suggesties aan RRI Werelddienst, De Stem van Indonesië. RRI Gebouw voor de verdieping. Medan Merdeka Baratstraat, nummer 405, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina, Voice of Indonesia, en onze Twitter, @VoiIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.